Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Hij heeft veel rollen. Hij is journalist, opiniemaker, vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Redouan Taghi. En het is onduidelijk welke daarvan de aanleiding is geweest voor het neerschieten van Peter R. de Vries. Maar feit is dat hij nu vecht voor zijn leven. Een aanslag op de vrije samenleving klonk al snel. En dat was ook de toon van demissionair premier Mark Rutte en minister Bert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op dinsdagavond. Een paar uur na de aanslag op het leven van de Vries.
Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek. Die zo wezenlijk is voor onze democratie.
Nederland is een land waar we echt gewoon altijd willen dat journalisten in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen wat gedaan moet worden. En die vrijheid is vanavond hevig aangetast.
In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over Peter R. de Vries, over zijn werk, over bedreigingen aan het adres van journalisten, de moord op Dirk Wiersum en de gevolgen daarvan voor de rechtsstaat. Is die rechtsstaat hierdoor aan het wankelen gebracht? En dat doe ik met bij mij in de studio. Het is alweer een tijdje geleden dat ik ze in deze formatie bij elkaar heb gekregen, maar het is gelukt. Juridisch commentator Volker Jensma en politiek redacteur Mark Liefse Adriaanse. Welkom allebei.
Hoi.
Hoi.
Zware woorden hoorden we net, hè? En die hoor je eigenlijk al sinds die dinsdagavond. Wat ik zelf een beetje ingewikkeld vind, is we weten niet wat de reden is geweest dat Peter R. de Vries is neergeschoten. En dan worden er al wel meteen deze conclusies getrokken. Ik heb zelf dat ik merk dat die koppeling nog niet helemaal automatisch gaat.
Waarom niet?
Omdat je niet... Kijk, hij is journalist. Hij werkt in een zaak waar eerder een advocaat van de kroongetuige, waar hij nu vertrouwenspersoon van is, is doodgeschoten. Hij werkt aan cold cases, waar natuurlijk ook mensen het idee kunnen hebben dat hij ze op het spoor is. Ja. En die kunnen er ook belang bij hebben. Dus je weet niet waar het vandaan komt. Nee. En kun je dan meteen de conclusie trekken dat een aanslag op hem er één is op de persvrijheid en daarmee de rechtsstaat?
Ja, wat mij betreft wel. Omdat hij uiteindelijk, welke rol hij ook heeft, Peter R. de Vries misdaadverslaggever is. Dat is ook de symbolische betekenis van Peter R. de Vries in Nederland. De meeste mensen kennen hem als de misdaadverslaggever, als de man die inderdaad ook gezinnen bijstaat en cold cases helpt oplossen. En hoewel het zou kunnen dat deze moordaanslag plaatsvond vanwege zijn werk als vertrouwenspersoon van Nabil B., is hij uiteindelijk Peter R. de Vries misdaadverslaggever. Je kunt hem niet loszien van zijn verslaggeverswerk. En je weet op het moment dat je een aanslag beraadt op Peter R. de Vries vanwege zijn werk als vertrouwenspersoon of vanwege werk in een bepaalde cold case, dat hij uiteindelijk ook Peter R. de Vries misdaadverslaggever is. En dat de meeste mensen hem zo kennen en ook zien. En dat het dus ook wel degelijk een aanslag is op iemand die journalist is.
Volkert?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. We hadden in de krant de kop de bekendste journalist van Nederland. En daarmee heeft een aanslag op hem ook meteen die betekenis gekregen. Wat verder ook wel een rol speelt. Hij kwam uit een studio. Hij nam daar deel aan een journalistiek programma. Hij was daar in een journalistieke rol als duider. Als iemand die achtergronden kent. En hij werd bij het verlaten van die studio werd hij vrijwel op de stoep daar neergeschoten. Dat geeft een enorme klap ook aan de mensen die in die studio werken en die voor dat programma werken. Dat wordt algemeen gevoeld als ook een aanslag op het programma. Dat jaagt angst aan ook voor mensen die vandaag of morgen of in de komende dagen uitgenodigd worden om naar die studio te gaan. Dus die beklemming, nog afgezien van waarom nou precies de Vries is neergeschoten, die beklemming die spreidt zich als het ware vanzelf uit. En dat werd ook benadrukt door het feit dat Grapperhaus, ik weet eigenlijk niet of Rutte er ook was, een bezoek brachten aan die redactie om met die mensen te praten.
Met de koning erbij.
Ja.
En bovendien, als het gaat om een aanslag op de rechtsstaat, daarvoor maakt het niet uit of het motief te maken had met zijn journalistieke werk of zijn werk als vertrouwenspersoon van Nabil B., omdat het allebei een bepaalde functie binnen de rechtsstaat is. En een aanslag op een van die functies, daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat is.
Nou ja, de Vries is een intermediair in de rechtsstaat in wel meer rollen dan alleen als journalist. Hij staat nabestaanden bij, hij komt op voor ouders. In dit geval hield hij zich bezig met een verdachte, schuine streep kroongetuige. Dus hij hoort ook thuis als freelance functionaris in het geheel van de rechtspleging. En daarmee is hij dus ook in die rol aangevallen.
Ja, dus eigenlijk omdat hij journalist is, überhaupt, dat ben je. Dus ja. Wat je er ook naast doet, dat hoor ik jou vooral heel erg zeggen, Mark. Is het sowieso een aanval op de rechtsstaat? En jij zegt, Volkert, ook vanwege zijn ondersteunende rol in dat Marengo-proces.
Ja, eigenlijk in al zijn rollen. Ja. Voor zover we die kennen.
Nou ja, jij kent ze wel bijna allemaal. Want ik heb me laten vertellen dat jij zijn carrière eigenlijk al best lang volgt.
Ja, maar dat heeft misschien meer te maken met hoe lang ik in de journalistiek werk.
Hoe lang is dat, Volker?
Sinds 1980, Mark.
Wanneer ben jij geboren, Mark?
94. Wanneer ben jij geboren, Lemia?
90.
Ik zeg verder niks, hè? Maar iedere journalist die al wat langer in het vak zit, zeg ik dan maar, die kent gewoon Peter R. de Vries. We hebben het al vaak gezegd, Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Dat is een etiket, een visitekaartje.
Status.
Status, reputatie, prestaties. Hij deed van alles en boekte resultaten. Was bekend, was altijd zichzelf, riep weerstand op.
Maar kreeg ook echt dingen voor elkaar. Wist soms zaken op te lossen die de politie niet opgelost wist te krijgen.
Hartstikke doortastende, vasthoudende man uit de SBS-RTL-hoek. Met een telegraafachtergrond. Die een hele sterke traditie in misdaadverslaggeving hebben. En dat bracht hij als het ware naar de televisie toe. En hij zat ook, was een van de drijvende krachten achter, ik zou maar niet zeggen, de slachtoffergolf. Heel lang hebben we het strafrecht gezien als daderstrafrecht, waarin het alleen maar ging om de persoon die verdacht werd. Mm-hmm. En onder meer door de Vries hebben slachtoffers een gezicht gekregen en een rol gekregen. En die wisten hem ook te vinden. En dat heeft ook geleid tot allerlei veranderingen in het strafrecht. En tot de opkomst van slachtofferadvocaten, tot spreekrecht, tot... Nou ja, dat is allemaal, vindt dat mede zijn oorzaak in het werk van de Vries.
Ja, wat voor zaken zijn het die hij heeft weten op te lossen? Weet je wel, een paar van die zaken?
Dus zijn belangrijkste en ook zijn grootste prestatie is de Puttense moordzaak. Waar twee mannen werden veroordeeld voor de moord en de verkrachting van een slachtoffer waarvan ook iedereen in Nederland een naam kent. Namelijk Christel Ambrosius. En de Vries wist aan te tonen dat deze twee het niet gedaan konden hebben. Er kwam ander DNA-bewijs dat niet van deze mannen was. En toen moest er een herziening komen. En deze mannen zijn vrijgekomen. Er is een ander veroordeeld. Daar heeft hij in totaal 42 uitzendingen aan gewijd. Ja, dus ja, je volgt zijn programma. En het ging maar door. Het ging maar door. Dus ik weet nog dat ik ernaar zat te kijken en echt dacht van... joh, ga nou eens op met die onzin. Dat kan je toch niet volhouden, weer de Puttense moordzaak en weer het sleepspoor en weer diezelfde beelden en weer in dat bos kijken en weer het huis waar ze woonden.
Maar uiteindelijk?
Ja, grote prestatie en echt een justitiële dwaling van kaliber. En dat hij dat voor elkaar heeft gekregen, daar moeten we allemaal onze hoed voor afnemen. Ja. Dat doe ik ook.
Hij is dus iemand die echt veel voor elkaar krijgt. Hij is ook wel iemand die veel kritiek krijgt. Soms omdat hij te dichtbij komt in zijn misdaadverslaggeving. Te dicht bij het criminele milieu waar hij ook verslag van doet. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Cor van Hout.
Ja. Ja, het is een man van persoonlijk engagement. Die vriendschap met Van Hout vindt zijn oorsprong in de Heineken-ontvoering. Dat was zijn eerste grote verhaal.
Van Hout was een van de ontvoerders.
Was een van de ontvoerders. Met hem is hij bevriend geraakt. En als ik het wel heb... Nou, dat durf ik niet te zeggen. Mij staat bij dat hij ook op zijn begrafenis sprak. Ja. Daar kijkt de rest van journalistiek Nederland... Nou ja, in ieder geval een deel van journalistiek Nederland... kijkt daar toch met opgetrokken wenkbrauwen naar. Want afstand houden hoort er ook bij. En ja, de kracht van de Vries... zijn grote engagement en zijn betrokkenheid met mensen... is dan toch ook misschien wel zijn zwakte.
We hebben het er net al eventjes over gehad. Sinds kort is hij vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuig in het strafproces Marengo. Wat is zijn rol daarin, Volkert?
Ik heb niet het flauwste vermoeden. Ik kan er alleen maar naar raden. Ik wil wel een beetje hard opspikken.
Ja, hoor.
Nou ja, Nabil B. Moet onderhandelen met het Openbaar Ministerie. Over de voorwaarden waaronder hij wil getuigen en wat er met zijn informatie gaat gebeuren. Ik veronderstel, nu ga ik dus speculeren, dat hij daarin wordt bijgestaan door de Vries. Die het apparaat van binnenuit kent. En hem met meer kennis van zaken kan vertellen over wat de consequenties zijn van de afspraken die hij maakt. Zoiets zou ik mij voor kunnen stellen.
Het is best een ingewikkelde constructie, toch? Om enerzijds journalist te zijn en anderzijds iemand bij te staan die ja, in het middenpunt van de belangstelling staat. Ook in de journalistieke belangstelling. Dan ben je dus aan de ene kant sta je aan de zijlijn als journalist en aan de andere kant ben je.
Ja, die vermenging heeft hij denk ik op heel veel vlakken natuurlijk gehad. Hè? Ook in zaken waar hij wel als journalist indook. Dat was vaak toch ook een vorm van ja, advocacy voor bepaalde families, voor slachtoffers. Dus die vermenging is er denk ik best vaak.
Ja.
Hij is misschien nog het beste vergelijk met een advocaat. Hè, die van zijn statuut strikt partijdig moet zijn. En als De Vries woordvoerder is, als hij opkomt voor de belangen van families. Wellicht ook als hij vertrouwenspersoon is van een kroongetuige. Dan denk ik dat hij zo optreedt. En dat is dus geen journalistieke taak, maar dat is echt een woordvoerderstaak. Dat is een consultancy, adviseurschap, communicatie.
Ja.
Niet ongebruikelijk voor journalisten om een verlenging van hun werk in die hoek te zoeken.
Over te stappen dan.
Over te stappen. Het aantal collega's dat uiteindelijk lobbyist is geworden of woordvoerder, dat is niet te tellen.
Daar kunnen we hier op het Binnenhof wel een lijstje van maken. Hè?
Maar mensen die
columnisten die politicus worden en dan een snor laten groeien.
Nou ja, maar mensen die dat tegelijk zijn, daar kennen we er niet zoveel van. En mensen die dat in het criminele milieu doen of in de wereld van de slachtoffers van misdaad, die zijn heel zeldzaam.
Nou, je ziet het soms in de voetbaljournalistiek wel. Hè? Er zijn wel voetbaljournalisten die dan tegelijkertijd commissaris zijn bij een voetbalclub. Of je had een aantal jaar geleden een hoofdredacteur van VI die ook volgens mij assistenttrainer was in het betaalde voetbal. Dus daar zie je misschien die vermenging nog iets meer. Maar ja, het zou natuurlijk ondenkbaar zijn dat een van ons en politiek journalist is en tegelijkertijd campagne voert tijdens een verkiezing.
Speeches schrijft voor de politiek leider van de VVD.
Ja.
Dit is een historisch voorbeeld overigens.
Namelijk?
Henk Hofland.
Echt waar?
Wisten jullie niet?
Nou, ik zou hem ook niet als VVD'er.
Nee, maar dit was in de tijd dat NRC en Handelsblad nog niet gefuseerd waren. En de partijpolitieke banden met NRC en Handelsblad heel sterk waren. En wij weten allemaal dat Henk Hofland voor Haya van Someren-Douwen speeches schreef. Dus deze vorm van overspel heeft, historische wortels.
Nou ja, en D66 is deels ook ontstaan op de redactieburelen van
Maar daar kan je nog van een breuk spreken. Daar is men vertrokken om iets anders te gaan doen. Ja. Dat is dan, dat is kuis. Maar dat gelijktijdig, dat kan natuurlijk op geen enkele manier. En ik weet niks van voetbal, maar ik las ergens dat Peter R. de Vries ook.
Ja, hij is zaakwaarnemer.
Nou ja, ook in de voetbalwereld dus een rol heeft.
Ja, hij voelt mij geen hele grote speler. Maar hij heeft een zaakwaarnemerskantoor samen met zijn zoon.
Nou, dan zie je dus weer die combinatie.
Maar hij is dus ook journalist.
Zeker.
En om het weer even terug te brengen. Een aanslag op een journalist. Nou, je zag het meteen in alle reacties. Het is gewoon ontzettend heftig. Ook op die manier ontvangen. Wat zegt het volgens jullie?
Het zegt denk ik de toenemende bereidheid in Nederland om geweld te gebruiken tegen mensen met een bepaalde functie in de rechtsstaat. En dat zie je met geweld tegen hulpverleners. Je ziet het met bedreigingen tegen journalisten, tegen advocaten.
Politici.
Tegen politici inderdaad. En het schokkendste voorbeeld of de schokkendste culminatie van het hele proces was natuurlijk moord op Dirk Wiersum, de advocaat van Nabil B. in 2019. Dat was midden tijdens de algemene politieke beschouwingen. En Grapperhaus komt toen echt ontredderd, ontdaan de Tweede Kamer binnen.
Je was erbij.
Ik stond achter hem. Hij stond echt te trillen. Kreeg tranen in zijn ogen. Een broek in zijn keel. Dat was een heel heftig moment. Omdat dat eigenlijk de eerste keer was waarop we in Nederland zagen dat iemand vanwege zijn rol bij een strafproces, kan ik dat zo zeggen, echt vermoord is.
Ja.
En nou, dat werd gezien als een grens die waarvan we dachten dat die niet gepasseerd zou worden, die werd overschreden. En daarna ontstond ook al vrij snel het idee, oké, als het een advocaat kan gebeuren, dan kan het ook een journalist gebeuren. En je ziet de afgelopen jaren het aantal bedreigingen tegen journalisten fors oplopen. Je ziet ook dat journalisten doelwit zijn geworden. Hè, dat journalisten ook, nou, er gaan ook op internet wel lijsten rond met adressen van bepaalde journalisten. Dus mensen zien journalisten als een legitiem doelwit, om welke reden dan ook. Hè. Vaak is het ideologisch, maar mensen hebben die bereidheid. En de laatste jaren, hè, wanneer je de link legt met criminaliteit, was de vrees altijd dat dat ook een keer zou gaan leiden tot een aanslag op een journalist. Sommige journalisten worden zwaar beveiligd. John van den Heuvel, Paul Vugts. Die kunnen hun leven eigenlijk alleen nog maar leiden onder politiebewaking.
Ook misdaadjournalisten.
Ook misdaadjournalisten.
Ja. Ja, we gaan er nu wel vanuit inderdaad dat we het motief kennen.
Ja, precies.
Want we kunnen nog altijd verrast worden als er een bekentenis komt of een verklaring dat het met iets geheel anders te maken heeft. En dan zitten we nu onze handen te wrijven over de bedreiging van de journalistiek met de verkeerde aanleiding.
Maar dan nog, of de aanleiding er nou is of niet, je kunt wel vaststellen, ook op basis van onderzoeken, dat die bedreigingen er wel degelijk zijn.
Dat is een feit. We hebben nog onlangs een onderzoek gezien waarin 8 van de 10 ondervraagde journalisten aangaf dat ze het afgelopen jaar met bedreiging en intimidatie te maken hebben gehad. En dat is kolossaal veel. Je ziet het aan wat er binnenkomt bij het meldpunt persveilig. Dat is vele factoren meer dan vorig jaar. Je merkt het bij demonstraties, de manier waarop mensen zich tegen de pers gedragen. Er zijn incidenten waarvan we een jaar geleden nog niet hadden kunnen denken dat het ooit zou plaatsvinden. Het meest opvallende was natuurlijk op het platteland het incident met de shovel. Een laadschop waarmee een fotograaf in zijn auto met zijn bijrijder in de greppel werden gekieperd om een totaal nutteloze, oncontroversiële aanleiding. Dat soort dingen gebeuren nu. We zitten in een situatie waarin Geert Wilders de journalistiek toekoer aanduidt als tuig van de regel. Behalve dan die journalisten waar hij het mee eens kan zijn.
Naar aanleiding overigens van een bericht, een kritisch bericht over Dion Graus. Hebben we het hier in Haagzaken overigens uitgebreid wel eens over gehad.
Ja.
En dat was zijn reactie erop.
Ja, dus het klimaat is enorm aan het verruwen. En dat heeft effect op de manier waarop journalisten in het land worden ontvangen. Waarop ze op straat worden bejegend. Het is niet meer aan te bevelen om bij demonstraties waar je niet helemaal het publiek kan inschatten, om je daar duidelijk te gedragen als journalist. Blijf aan de rand, zeg niet meteen wat je er komt doen. Het is bijna een undercover beroep aan het worden onder die omstandigheden.
Mark, loop jij met je opschrijfboekje rond als je bijvoorbeeld op het Malieveld gaat kijken bij de boeren?
Ja, volgens mij de laatste keer dat ik op het Malieveld bij de boeren ben geweest, heb ik dat wel gedaan.
Of op andere plekken?
Ja, ik ben er wel waakzamer op. Ik ben bij de avondklokrellen geweest in Rotterdam begin dit jaar. Nou, daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Nou, daar heerst ook een heel vijandig klimaat richting journalisten. Dat heb ik zelf ook ondervonden. Ja, dat heeft ertoe geleid dat ik waakzamer ben op dat soort momenten. Dat ik ook meer nadenk over vluchtroutes. Dus meer nadenk over, oké, wat is de plek waar ik nu sta? En stel, ik zou richting station, huis, whatever moeten. Hoe kom ik daar gemakkelijk? En zou ik dan door een bepaalde wijk moeten waar een bepaalde groep staat bijvoorbeeld? Ik ben veel scherper op dat soort dingen geworden sindsdien. En dat is niet leuk. Aan de andere kant, ja, is dat bewustzijn. Kijk, this isn't what you sign up for. En je gaat niet de journalistiek in omdat je denkt, omdat je deze overweging wilt hebben. Je wil niet naar een demonstratie gaan en denken, goh, ik zou eens extra goed moeten opletten. En als ik in die hoek ga staan, sta ik in een hoek en kan ik niet wegkomen. Maar het zijn wel de overwegingen die je moet hebben. En ik heb ook zo'n cursus gedaan met persveilig. En ik vond dat heel nuttig. Omdat je gewoon veel beter gaat nadenken over, ja, je aanwezigheid als journalist. Zowel digitaal, hè, wat mensen kunnen vinden van je. Ik ben daar ook heel bewust van. Als fysiek, wanneer je op zo'n locatie bent. Omdat je weet dat er maar een paar mensen tussen hoeft te zitten. Of die denken, NRC. Nu zullen ze eindelijk eens pakken.
Ja.
En, en die voorbeelden zijn er gewoon. Hè. Dus ook bij de avondklokkerellen fotojournalisten die bekogeld zijn met stenen. In Urk, waar een regionale omroep ook bekogeld is volgens mij. Dus dat gebeurt gewoon. Die bereidheid is toenemend.
Geen logo's meer op de, op de plopkappen of op de auto's.
Ja.
Je moet gewoon oppassen.
Maar dit is weer iets waarvan ik denk, wij zeggen dan heel graag dat het on-Nederlands is. Hè? Zulke aanvallen op de pers.
Ja.
Als je kijkt naar de wereldranglijst van persvrijheid.
Ja.
Wat zie je daar dan gebeuren?
Nou ja, we dalen. Hè? We staan nu op 6. Dat is nog best hoog. Maar we zijn voor het derde jaar op rij zijn we achteruit gegaan. En daar spelen dit soort incidenten een grote rol in. Niet alleen hoor, het gaat ook om de manier waarop onze wet op de openbaarheid van bestuur functioneert. En of we makkelijk informatie kunnen krijgen. Maar de bedreiging van de journalistiek en het klimaat, het sociale media klimaat, spelen daarin een zware rol.
En politici die zich, zoals je net beschreef, daar dus in mengen. Want je noemt Wilders, maar dat tweetje over tuig van de regel kreeg bijvoorbeeld instemming van Baudet.
Ja, dat zorgt voor een klimaat dat wordt aangejaagd, dat wordt gestimuleerd door mensen die dat niet zouden moeten doen. Maar ze doen het toch. En dat gaat dan allemaal de verkeerde kant op.
Ja. Nee, en ik denk dat je altijd een beetje moet oppassen met een soort idee van een nobele wilde, waarin de journalistiek altijd vrij was en helemaal haar werk kon doen. Maar je ziet wel op meerdere fronten bedreigingen van de vrijheid van de pers. En iets wat bijvoorbeeld in sommige rapporten ook wel genoemd wordt, is de concentratie van mediamacht in Nederland. Dat er eigenlijk in Nederland twee hele grote media-eigenaren zijn. Waarvan NRC er overigens onderdeel van is, van Mediahuis. En dat ook de pluriformiteit en daarmee ook uiteindelijk de vrijheid van de journalistiek kan gaan inperken. Dat is echt anders dan een politicus die twittert dat journalisten tuig van de regel zijn. Maar het heeft wel consequenties in de vrijheid van journalistiek of van journalistieke uitvoering. En van pluriformiteit van journalistiek. En bezuinigingen op regionale omroepen bijvoorbeeld die er geweest zijn. Dus je ziet op heel veel vlakken dat de journalistiek in Nederland, ondanks dat er heel goed gepresteerd wordt, wel moeilijk heeft. En dat heeft heel veel oorzaken. En heel veel, vijanden is een sterk woord, maar heel veel oorzaken.
Ik werd bij het woord nobele wilde wel heel nostalgisch, Mark. Nee, maar je hebt wel gelijk, want ik bedoel de jaren 80, de jaren 90. Ja, je was zo vrij als een vogeltje. Er gebeurde helemaal niks. Je werd
ook niet door krakers bijvoorbeeld?
Nou, als je... Nee.
Maar die richten zich natuurlijk op de autoriteit, op de politie,
dit is wel een belangrijk punt. Ja. Maar journalisten worden gezien door een toenemende groep mensen als onderdeel van
het gezag van het systeem.
En daarom is het een legitiem doelwit.
Ja, ja. En dat zijn we op de een of andere manier zijn we dat kwijtgeraakt. We worden nu als tegenstander gezien. En ik weet dat ik daar op een gegeven moment me bewust van werd en dacht van ja, maar dat kan toch helemaal niet waar zijn. Daarom ben ik niet de journalistiek ingegaan. Dat ben ik gaan doen omdat ik me wil associëren met het algemeen belang en met de burger, met het individu, met de mensen op de werkvloer, met de stemmer. En op een gegeven moment ontdek je dan dat je geheel tegen je zin als het ware het torentje wordt ingeduwd, alsof je de vriend van de premier bent. En dat je de meest bizarre fantasieën bestaan er over de manier waarop wij met z'n allen beslissen wat er in de krant zou moeten komen. Mensen denken dat we daar instructies voor krijgen.
Ja. Dat we een stuk effectiever werken dan we het werkelijk doen.
Nou,
efficiënter. Dat we veel efficiënter werken.
Dat er veel meer wordt vergaderd en nagedacht over hoe we de
over
dingen
agenda's,
doen. Ja. Over agenda's. Dat we hier zware politieke debatten zouden hebben. En dat er een lijn wordt uitgezet. En dat iedereen zich eraan moet conformeren. En als dat niet gebeurt, dan word je door de hoofdredacteur in de kelder opgesloten. Et cetera. Er is helemaal geen sprake van.
Maar om het terug te brengen naar wat jij aan het begin zei, hè, Volkert. Ja. Toen we het hadden over de Vries. En inderdaad, we kennen het motief niet, maar het effect wel, namelijk dat sommige mensen die uitgenodigd worden bij bijvoorbeeld talkshows nu twee keer zullen nadenken, moet ik dat wel doen?
Ja, ga ik in diezelfde straat lopen?
Precies, precies. Als we het hebben over de rechtsstaat de ontwrichting ervan klinkt meteen zo zwaar, maar over de, hoe zal ik dat zeggen? Het aanwankelen brengen van de rechtsstaat. Dan is zo'n aanslag op de Vries, heeft daar dus wel effect op.
Zeker. Als je dat hoort, het is altijd goed om even bij jezelf na te gaan. Klassieke cliché-nepvraag is dan, wat gaat er door je heen? Nou, mijn hart sloeg een tik over. Net als bij de moord op Theo van Gogh, is dan de vraag, waar was je en wat dacht je? Net als bij de moord op Fortuyn, waar was je en wat dacht je? Politieke moord, moord op een opinieleider, moord op een journalist. Je hart slaat gewoon over. Je denkt, dit kan niet, dit moet niet kunnen. Dit is niet het klimaat in Nederland. We willen hier vrij kunnen zijn. We willen hier kunnen zeggen, vinden, doen en onderzoeken wat we willen. Daar moet iedereen die zich daar bevoegd toe acht, moet die mogelijkheid hebben. En op het moment dat dit soort dingen gebeuren, wordt dat acuut bedreigd. En dat raakt dan iedereen. Dat voel je gewoon zelf. Je denkt dan van, ja, maar wacht even. Ik ben heel wat minder beroemd dan Peter R. de Vries. Maar zou ik misschien ook moeten oppassen. Mensen om je heen beginnen zich dat af te vragen. Van wat voor vak heb je ook alweer? Word je daarvoor neergeschoten op straat? Dat is het klimaat. En dat is verkillend. Dat is angstig. En dat raakt iedereen die denkt dat hij vrij is. En die denkt dat hij hard op de dingen mag zeggen die in zijn hoofd zitten.
als ik heel eerlijk ben, even een ontboezeming, ik heb dat dus minder. Het voelt voor mij wel wat verder weg. Omdat ik denk, hij is misdaadverslaggevers. Nou, we noemden er net al een aantal die zwaar beveiligd worden. Hè, die ook verslag doen van waar Peter R. de Vries verslag van doet. Voor mij, ja, inderdaad, we hadden het net eventjes over demonstraties hier en zo. Ik let wel op. Ik zorg er wel voor dat als ik tussen demonstranten sta, dat ik mijn boekje niet vast heb, bijvoorbeeld. Ik val op vaak in zo'n menigte. Dat ik mijn kamerpas niet om heb.
Ja.
Maar het voelt soms ook een beetje ver weg, weet je? Zo gewelddadig.
Ik herken dit. Totdat ik zelf met bedreigingen te maken kreeg vanwege mijn werk. En dan denk je wel, kut.
Ja.
En nu? En waar houdt het op? En kan ik morgen nog boodschappen doen? En dat was ook, ik bedoel, dat had ook niks te maken met misdaadverslaggeving. Maar het was wel reëel en concreet en het raakt je in die hele perceptie van waarom je journalist bent, van waarom je journalist wilt zijn.
Ja.
En daar kom je doorheen, maar het is niet prettig.
Maar kijk, je hebt gelijk, Lemia. Hij is natuurlijk misdaadverslaggever, dus hij weet alles van dossiers die ik niet kan navertellen en kent mensen die ik nooit heb gezien en die ik ook nooit zal zien. Maar hij is ook een deelnemer aan het publieke debat.
Ja.
Dus hij zit ook bij de talkshows om zijn mening te geven over de vraag of we een DNA-databank moeten hebben waar alle burgers in moeten. Omdat er zoveel cold cases zijn dat als we dat hebben, dan is dat in één keer opgelost. Dus hij is ook een kracht. Hij wordt serieus genomen. Hij beïnvloedt het gesprek. Je kunt met hem in gesprek en in debat. En daarmee is hij dus een opinieleider. Behalve een misdaadverslaggever. En dat maakt dus de aanslag op hem ook vanuit dat oogpunt zo intimiderend. Voor iedereen die aan dat debat deelneemt. Of dat wil doen of aan zo'n tafel wil, wordt uitgenodigd of wat dan ook.
Ja, dus de dreigende werking hiervan dringt veel verder door dan alleen richting misdaadverslaggevers. En dat maakt het klimaat ook zoveel spannender. Ik zat, wanneer was het, dinsdagavond in Telegram groepen te kijken hoe erop gereageerd wordt.
Ja, wat zag je?
Nou, ook wel mensen die dachten van ja, goed, het is maar journalist. En ook wel mensen die dachten dat het nep was. Hè, dat het bedoeld was om false flag operation. Het verschilt per groep hoor. En het was ook echt wel heel veel schok. Maar er waren ook best groepen waar mensen dachten.
Wat voor groepen waren dit? Ik bedoel,
ja, van alles. Ik weet niet wat voor mensen daarin zitten. Maar vooral jongeren heb ik het idee. Die graag de randen van de wet opzoeken.
Ja.
Dus ja, daar werd dit ook niet per se zo problematisch ondervonden als wij dat nu voelen. En dat is het hele punt, omdat dat ook de gasten zijn die de volgende keer denken, hey, journalist, doe het, pak hem.
Dat begreep ik ook wel. Ik zag Danny Goossen bij RTL aan tafel zitten en die was daar snel geweest. En die begreep, stelde dus vast dat er door hem Kuis als straatjeugd omschreven jongens eigenlijk applaudisseerden. Van zo, die zijn we kwijt. Hè, dat die dreiging voor onze handel, ons milieu, die is opgeruimd. Dat manifesteert zich kennelijk ook. Daar kijk ik erg van op. Dat is dan weer mijn bias, mijn kleine wereldje. Je denkt toch van de algemene verbijstering. Is niet het geval.
Ja, en dat heeft misschien toch weer te maken met dat idee dat je net benoemde, hè, Volkert. Van in Nederland kun je zeggen wat je wil, hè. Dat is soms, dat lijkt dan een beetje naïef of zo, weet je wel? Dat alsof de werkelijkheid dat idee al heeft ingehaald.
Ja, het begint een beetje de vraag te worden. Als je als gediplomeerd lid tuig van de regel je mond wil open doen, dan moet je dus wel weten wat je tegen je krijgt. En je krijgt een heleboel tegen je. En van alle kanten. Dat is ook een social media effect waar we ook niet blij mee hoeven zijn, maar dat is een negatieve kracht.
Kijk, daar staat tegenover dat benoemden we net ook, het grootste deel van de Nederlanders vertrouwen heeft in de pers. Hè?
Ja.
Dus dat is er wel. Maar het lijkt alsof die kleine groep die dat niet heeft, vocaler of harder is.
Ja,
radicaliseert in het idee dat de journalist onderdeel is van het systeem en daarmee een legitieme vijand.
Ja.
En dat daar dus ook de consequentie aan verbonden mag worden dat je geweld mag gebruiken. En dat zie je dus ook, dat zag je ook op sommige coronademonstraties.
En dat is dus het laatste wat je bent en wat je wil zijn. Maar het wordt je toch in de schoenen geschoven.
Ja.
Daar kijk ik nog steeds van op.
On-Nederlands, dit gebeurt hier niet. Er is een grens overschreden.
Dat kan hier niet gebeuren.
Dat kan hier niet gebeuren. Dit zijn dus allemaal zaken die ook werden uitgesproken na de moord op Derke Wiersum. Daar hadden we het net al eventjes over. Toen dat gebeurde, ging er ook even een schok door Nederland. En toen is er vanuit het kabinet ingegrepen. Tenminste, er is een maatregel genomen. Kan een van jullie ons even terugnemen naar die periode? Wat gebeurde er?
Bestrijding van zware criminaliteit is vanaf dag 1 dat Vert Grapperhaus het ministerie van Justitie en Veiligheid binnenliep eind oktober 2017 het speerpunt geweest van zijn ministerschap. En daar liepen allerlei projecten en er was geld. Maar dat voelde vaak een beetje ondermijnende criminaliteit. Het voelde een beetje vaag. Totdat Dirk Wiersum voor zijn eigen deur werd doodgeschoten, toen werd het heel concreet. Dus drugscriminelen die een vergaande greep op de samenleving krijgen op een manier die we in Nederland niet dachten te kennen. En die moord was toen voor Grapperhaus reden om een soort nieuwe antidrugseenheid uit te roepen. Om bovendien ook meer geld beschikbaar te maken, 110 miljoen extra incidenteel, voor anti-ondermijningsprojecten, zoals het dan heet. En dat zijn projecten die als doel hebben om de verwevenheid van boven- en onderwereld te bestrijden.
Klinkt vaag, dus concreet maken. Waar gaat het dan over?
Witwassen. Dat kan zijn, dus het idee dat de bovenwereld of de onderwereld een greep krijgt op de samenleving. Bijvoorbeeld omdat ze, dat hebben we ook wel gezien, een amateurclub daar van in de voetbalwereld gaan daar hun geld witwassen. Dat ze, we kennen allemaal ook wel de vage restaurants of de vage telefoonwinkels. Ik ben zelf een aantal jaar geleden voor een reportage op de Beierlandse Laan in Rotterdam geweest, waar een project liep om die straat op te schonen.
Wat voor straat is dat voor?
Dat is de straat die we kennen van de avondklokkerellen. Maar dat was een vrij donkere straat. Met heel veel telefoonwinkels, heel veel bruidswinkels.
Van die nagelwinkels?
Nagelwinkels, waar ook nooit iemand naar binnen ging. Ik ben er een keer gewoon om een beeld te krijgen een halve middag gaan zitten. En je ziet bij heel veel winkels gewoon niemand naar binnen gaan. Behalve, soms bijvoorbeeld bij een winkel vol met bruidsjurken. Ja. En een smoezelig ogende man.
Maar hoge omzetten.
Hoge omzetten. Ik moet nu ineens denken aan een voorbeeld. Een aantal jaar geleden was ik met Grapperhaus op werkbezoek op een industrieterrein Amsterdam-Noord. Bandenkoning Ali. Volgens de politie was hij al maanden dicht, maar had hij toch inkomsten. Dat komt ergens vandaan en het sterke vermoeden is dat komt uit de drugscriminaliteit. En dat noemen we dan ondermijnende criminaliteit, omdat het ook het ondermijnt de samenleving, want het geld wordt onttrokken aan de samenleving. Het onttrekt zich aan de rechtsstaat, maar het ondermijnt ook wijken. Het is niet leuk om in een wijk te wonen met heel veel telefoonwinkels.
Mijn favoriete voorbeeld is een middelgrote Brabantse stad met 30 autoverhuurbedrijven. Ja.
Groningen had op een gegeven moment 500 kapsalons. Ja. Ook zo'n voorbeeld.
Ja. Dus ik woon tussen de telefoonwinkels, jongens.
We moeten telefoonwinkels niet
criminaliseren. In één keer, maar het kunnen er soms wel wat veel zijn.
Ja.
Dus ondermijning, dat zie je dus doordat er veel en veel te veel geld verdiend wordt in die handel. En dat moet ergens naartoe.
En na de moord op Wiersum was het idee dus van we moeten projecten beginnen, daar maken we geld voor
die
vrij.
Die projecten, dat is daarvoor eigenlijk hoor. Dus in het regeerakkoord dat was van 2017, dat was eigenlijk de eerste keer dat het woord ondermijning echt politiek doordrong. Dat was toen allemaal nog een beetje vaag. Er zou een ondermijningswet komen, een ondermijningsfonds met eenmalig 100 miljoen. Uit die 100 miljoen zijn allerlei regionale projecten gefinancierd. Daar is op een gegeven moment dus 110 miljoen bijgekomen. Maar goed, dan heb je het over 210 miljoen euro. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat deze zomer uitgegeven wordt aan de toegangstesten. Dus heel veel prioriteit kan je ook niet zeggen dat het heeft. Terwijl het wel, ik ben bij best wat van die projecten geweest. Het is heel breed. In eerste instantie ging het nog om vooral de strafrechtelijke samenwerking. Dus zorgen dat de politie en het OM beter gingen samenwerken. De afgelopen 2 jaar is ook wel het besef gekomen dat het eigenlijk een veel maatschappelijker aanpak moet zijn. Om het even zo te noemen, de losers die ingehuurd worden voor een paar duizend euro om iemand dood te knallen. Het zijn vaak laag ontwikkelde jongens uit slechte wijken. Op zoek naar status, op zoek naar geld, makkelijk beïnvloedbaar. Hoe kun je vroegtijdig zorgen dat die jongens niet de verkeerde kant op gaan? Dus dan zit je eigenlijk op een soort verheffingsverhaal. Dus heb je het over een wijkenaanpak. Dan ga je het hebben over woningbouw. Dus dat besef dat ondermijnende criminaliteit aanpakken niet alleen iets repressiefs is. Het gaat niet alleen om even wat meer agenten inzetten.
Nee.
En de strafeisen verhogen. En zorgen dat er meer wijkagenten zijn. Het gaat ook om eigenlijk een wijkenaanpak. En daarmee is het dus veel maatschappelijker geworden. Veel breder ook. En wat eigenlijk fascinerend is, is dat sinds Dirk Wiersum, er is nu even een opleving geweest, iedereen wist ineens waar het over ging, is het ook weer gaan liggen. Half jaar later brak corona uit. En in alle lijstjes die de afgelopen maanden gemaakt zijn, ook door ons met de grote onderwerpen op de formatietafel, stikstof, klimaat, woningbouw, arbeidsmarkt, toeslagen, noem maar op, ondermijning stond er eigenlijk al niet meer op. Dus zo snel is dat eigenlijk ook alweer een beetje uit ons, ja, uit ons, ja, blikveld verdwenen.
Ja, er is nog één nootje bij wat Mark vertelt, wat helemaal klopt. Er is dus ook bestuurlijk het nodige gebeurd. Het was drugsbestrijding, criminaliteitsbestrijding was altijd iets van de politie en OM. En er zijn de afgelopen jaren toch wel een aantal praktische stappen gezet om ook bestuurlijk breder te kijken naar wat er in zo'n gemeente gebeurt. En of dat misschien een verband heeft met criminaliteit. Mij is nog het interessante voorbeeld verteld van een aantal families waarvan alle mannen in Duitsland stonden ingeschreven en alle partners een uitkering hadden in Nederland. En waarvan werd verondersteld dat al die mannen in de drugswereld zaten. En die zijn langs de lijn van de sociale zekerheid gecontroleerd en tenslotte aangepakt. En inderdaad bleek dat al het vermogen, alle auto's, die stonden elders. En hier had men een basisbestaan op basis van de uitkering van de gemeente. De gemeente vermoedde het, dacht het eigenlijk wel. De buurt dacht het eigenlijk wel en niemand pakte het aan.
En dit is interessant, omdat heel vaak gaat het om een gevoel. De verhalen die ik heb gemaakt over ondermijning, ik vroeg altijd aan iedereen, wat is ondermijning? Hoe zou jij het definiëren? Omdat het een beetje een containerbegrip is. En heel vaak kwam het er eigenlijk op neer, je voelt dat er iets niet klopt, maar het is heel moeilijk te bewijzen. En dan zit je dus in het inzichtelijk krijgen van de criminele infrastructuur. Ik weet nog, op een gegeven moment was ik in Groningen met Grapperhausen, met de politie voor een project. Daar was de Belastingdienst bij betrokken, volgens mij ook het UWV. Het ging over doorlichten van coffeeshops. En ik stond op een gegeven moment in een coffeeshop die gecontroleerd werd. Er werden alle boeken doorzocht. En de agent die zei tegen mij van, joh, wat valt je op? Ik zei, ja, het is een beetje smoezelig en het is gek dat hier een lege tv-doos staat en een scooter. Maar ja, ik weet het niet. Hij zei, nou, van wat hier staat kan je geen wiet laten groeien. Het was een grow shop, trouwens geen coffeeshop. Maar er was niks om, er was geen elektronica te kopen. Er was een beetje groeimiddel te koop. Dat was het. Dat soort dingen. En vervolgens dus de zoektocht naar de geldstromen, naar wie is de eigenaar van zo'n pand. Dat zie je eigenlijk de laatste jaren veel. De laatste jaren veel gestructureerder gebeuren. Maar het zit echt aan het beginfase. Ik zat in voorbereiding op een aantal rapporten te lezen die afgelopen jaar verschenen zijn, waarin eigenlijk een soort tussenevaluaties van het ondermijningsbeleid van het kabinet. Nou, dan zie je dat er heel veel is opgestart, maar nog heel weinig echt concreet is bereikt. Dat heel veel van het geld dat is uitgegeven echt alleen nog maar gaat over het opzetten van de projecten, maar daadwerkelijk uitvoeren en dingen bereiken. En dat zei Grapperhaus volgens mij ook deze week of Rutte. Het zit echt aan het begin van een strijd die jaren zou moeten gaan duren. En zeker wanneer het ook gaat over wijkenaanpak, waarvan het afgelopen anderhalf jaar ziet dat het echt steeds meer verbonden wordt aan ondermijnende criminaliteit. Dat is.
Maar wat ik wel boeiend vind, want je noemt twee dingen. Je noemt zeg maar die wijkenaanpak en je noemt zeg maar het politiedeel, zal ik maar zeggen. Nou, als je kijkt naar het politiedeel, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Er is ontzettend bezuinigd op de politie. Er zijn agenten wegbezuinigd. Er is wel geld vrijgemaakt om agenten erbij te krijgen. Maar ja, dan zie je dat die er gewoon niet zijn. Ik bedoel, die komen niet zomaar ergens vandaan.
Nee. Al politici die claimen dat ze 2000 agenten erbij hebben geregeld, die liegen. Die hebben geld vrijgemaakt om 2000 agenten aan te nemen.
Precies.
En vervolgens moet je nog vinden.
Ja, dat. En er zijn ook veel te weinig agenten opgeleid de afgelopen jaren. Dus de opleidingscapaciteit is ook te klein. Dus men zit daar met onvervulbare vacatures.
Ja, vergrijzing. En nou ja, het is
heel veel. Er gaan 17.000 agenten met pensioen deze jaar, geloof ik.
Dus alleen al om die mensen, om de politie op sterkte te houden, is er al heel veel investering en heel veel geld nodig.
Dus dat is problematisch. En aan de andere kant, je hebt het nu steeds over een wijkenaanpak. Ik moet dan denken aan die Vogelaarwijken van hoeveel jaar geleden is
2007.
Dat? Van Ella Vogelaar. Nee, die kennen we allemaal wel van die beelden met Rutger Castricum. Maar dus ook van de Vogelaarwijken. Dat is heel erg uit de mode geraakt.
Ja. Dat was iets omdat wat je er ook een maakbaarheidsideaal achter zit natuurlijk. En daar is een zekere allergie voor ontstaan, voor maakbaarheid. Precies. Maar je ziet dat wijkenbeleid vaak, hoe moeizaam het ook is, wel iets bereikt. Het helpt als er een buurtwerker is. Het helpt als er een buurthuis is waar jongeren op een PlayStation kunnen spelen. En dat wordt dan vaak een beetje weggezet als thee drinken, en et cetera. Maar je ziet vaak toch gewoon dat het een buurt leefbaarder maakt. Omdat die jongens niet op straat staan. Je ziet nu de laatste anderhalf jaar dat besef weer een beetje terugkomt. Dat er weer gesproken wordt, ook over volkshuisvesting en ook over het verheffingsidee erachter. Maar goed, dan heb je het wel over iemand zal ergens een buurthuis weer moeten openen of een bibliotheek.
En dan moet ook weer een een wijkagent kunnen rondlopen.
Ja. Het is ook wat Jan Struijs laat zei bij Nieuwsuur. Hè? Van, wij hadden altijd wijkagenten in de wijk. En daarmee zaten we in alle netwerken. Wisten wat er speelde. En dat is allemaal wegbezuinigd.
En politiemensen die zeggen, ik kan niet meer in mijn wijk zijn. Ik kan niet meer vroeg signaleren. Ik zie dat mijn partners, zoals de jeugdzorg, zijn uitgekleed. Ik kan dus niet meer helemaal aan de voorkant dingen voorkomen en beslechten. Ja, en wat zien we dan? Dan zien we uitvoerders van een liquidatie. Die zijn helemaal niet in beeld geweest. Die zijn enorm doorgegroeid onder de radar. Nou, daar begint het mee. Maar dat begint ook met...
En dit kabinet is aangetreden met de belofte dat de wijkagent weer de wijk in zou moeten kunnen.
Ja, maar personeelstekort en veel landelijke prioriteiten. Heel veel demonstraties. Hoe meer demonstraties, hoe minder wijkagenten. Ja. Zo eenvoudig is het. Een groot voetbaltoernooi, minder wijkagenten. Grote internationale topconferentie, minder wijkagenten. Die mensen die worden voortdurend uit hun bureaus gehaald en centraal ingezet. Wat ook het ideaal van de nationale politie was. Maar dat kan je alleen doen als je voldoende personeel hebt.
Ja, dus ook dit is weer een onderdeel dat die rechtsstaat waar we het over hebben aan het wankelen brengt. Als dit niet een sterk fundament is, dan...
Nee, als je iets wil doen tegen de werving door de georganiseerde misdaad van hun jonge personeel, dan moet je in de wijken zijn. En als je dat niet bent, dan daar klagen ze ook over. Ze worden verrast door de jongens die ze uiteindelijk oppakken. 5 jaar of 10 jaar geleden kenden ze die uit de kleine criminaliteit. Tegenwoordig zijn die jongens al doorgegroeid naar hele gewelddadige vormen van criminaliteit en worden dan pas gepakt. Dus in die zin voelt de politie dat ze de greep op die sociale ontwikkelingen in de wijk ook aan het verliezen zijn.
Ja.
Ja, dus je ziet eigenlijk op 2 fronten dat de overheid moeite heeft om grip te krijgen op deze hele zware criminaliteit. Dus dat zit in het zeg maar direct ondermijnende karakter. Dus gewoon de vermenging van onderwereld met bovenwereld. Er zijn ook rapporten gemaakt dat Amsterdam heel weinig zicht heeft, heel weinig grip heeft daarop. En op gewoon heel concreet de jongens die erin terechtkomen. Maar uiteindelijk is het ook een maatschappelijk verhaal. Want iemand doet deze jongens en mannen werken in een drugseconomie, omdat er mensen zijn die in het weekend cocaïne willen gebruiken. Of die een pil willen slikken.
Ja, we doen het zelf.
Althans. Ja, als je cocaïne snuift, dan er is een directe lijn, no pun intended, naar
wat tussen deze de consument week... en ja.
Je houdt iets in stand. Is
en de liquidatie, ja.
Ja. En dat besef is volgens mij niet heel breed doorgedrongen bij gebruikers. En het wordt die opmerking of die observatie wordt vaak ook als een beetje preuts en achterhaald gezien. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel zo. Die coke komt ergens vandaan, er is ergens een afnemer, er is ergens iemand in de haven die een container de andere kant op stuurt. En er is ergens een restaurant waar nooit iemand zit, maar waar het geld weer gewassen wordt en waar de buurt ook niet al te gelukkig mee is.
Ja.
Dus die hele drugseconomie die staat of valt bij de gebruiker en bij de toenemende normalisering ook van drugsgebruik. Nou, en dan is de vraag of repressie daar de oplossing voor is. Als je een maatschappelijke norm aan het handhaven bent, of een norm aan het handhaven bent die er maatschappelijk eigenlijk niet meer is.
Nou ja, repressie is nooit een oplossingsinstrument. Het is alleen een beheersinstrument. Je kunt met repressie alleen maar een bepaalde criminaliteitsdruk onder controle houden of iets laten verminderen. Maar wegnemen, dat lukt niet. De strijd tegen de misdaad winnen, dat lukt natuurlijk ook niet. Want misdaad hoort nu eenmaal bij de samenleving. Zal er altijd zijn, soms minder, soms meer. Soms de ene vorm, soms de andere vorm. En je moet uiteindelijk toch ook concluderen dat drugscriminaliteit criminaliteit is, omdat we drugs in het wetboek van strafrecht hebben opgeschreven. Je zou ook kunnen bedenken dat je dat niet moet doen. Op dat moment heb je in ieder geval dat probleem opgelost. Dan heb je, ooit was alcohol verboden.
Je hebt het over het gedoogbeleid nu.
We hebben een zekere mate van gedoogbeleid en we hebben een minister die rood aanloopt als die begint te vertellen hoe erg drugs zijn. We hebben een bevolking die vrij gemakkelijk drugs consumeert. Dat zijn allemaal keuzes. Je kan ook andere keuzes maken. Je kan ook denken van ja, misschien moeten we cocaïne gewoon importeren. En dat moet je dan op Europees niveau doen. Want als je dat alleen in Nederland doet, dan maak je hier een... hoe zal ik het zeggen? Dan zullen de files vrij lang worden vanuit België en Frankrijk en Duitsland. Maar,
goed voor toerisme.
Nou ja.
Hij heeft best een knauw gehad de afgelopen 1,5 jaar.
Dit is de oplossing. Je geeft nu een oplossing. Nee,
maar het vrouw Antje met een joint wordt dan vrouw Antje met een lijntje. Maar
ik denk dan, ja, dat kan. Alleen degene van wie je dit koopt, dat zijn de kartels in Zuid-Amerika waar je eigenlijk geen zaken mee wil doen, toch?
Nou ja, ik kan het niet oplossen en ik weet ook niet hoe je het moet oplossen. Maar,
staatskook.
Laten we het maar eens proberen, zou ik zeggen. Ik heb Jan Struijs ook horen zeggen dat we op een andere manier naar drugs moeten kijken. En dat is nieuw.
Gaat eens even nadenken over het vrijgeven van drugs, maar dan wel gecombineerd met goede gezondheidszorg, preventie.
Misschien moet er in Colombia een staats cocaïnebedrijf komen dat onder gecontroleerde omstandigheden een bepaalde kwaliteit drugs kan leveren die we hier zouden durven te verkopen aan onze consumenten.
Ja, ik weet het niet, maar volgens mij de kern hiervan klopt, namelijk dat het niet alleen in Nederland op te lossen is. Het is zo'n globaal probleem.
Nee. Dus op zichzelf, Grapperhaus zegt wat het gezag overal in de wereld op dit moment zegt. Maar het is een uitzichtloze toestand.
Ja.
Het is echt, de hoeveelheden zijn niet te overzien. Het bekende voorbeeld is, de recordvangsten worden ieder jaar groter. Ja. Het effect op de prijs van cocaïne is nul. Ja. Dus hoe meer je in beslag neemt, heeft geen enkele invloed op vraag en aanbod. Nou, heb je dan greep op de georganiseerde misdaad? Nee, dat kan je niet zeggen.
Nee, je zegt uitzichtloze situatie. Om het weer even terug te brengen tot de kern, tot de rechtsstaat. Of die al dan niet tot wankelen wordt gebracht. We hebben het gehad over Peter R. de Vries, over bedreigingen aan het adres van journalisten. En over hoe dat dus de rechtsstaat raakt, omdat het mensen kan afschrikken om hun beroep uit te oefenen. Of om in ieder geval vocaal zich te uiten in het publieke debat.
Ja,
bij Derke Wiersum en de moord op hem hebben officieren, rechters, advocaten, die weten dat ze niet meer veilig zijn. Sommigen worden ook beveiligd. Ik herhaalde net jouw woorden, uitzichtloze situatie, maar even kijken hoe ik dit ga vragen. Maar
ik vind niet dat de rechtsstaat wankelt.
Oké. Okay. Dank, dat wilde ik even horen. Ik was even op zoek naar
De rechtsstaat wordt gedragen door heel veel tamelijk onverschrokken types, waarvan Peter R. de Vries er één is. Die staan daarvoor, die verdedigen dat met hart en ziel. Die nemen de risico's en die denken, puntje, puntje, joe. Dit laat ik niet gebeuren, want dit is mij te belangrijk. Deze samenleving, deze vrijheid, deze manier van rechtspreken en vervolgen en van informeren die we hebben. De rechtsstaat heeft zeker een tik gekregen, zoals die een tik kreeg bij de moord op Fortuyn en op Theo van Gogh. En de moord op Derk Wiersum, dat zijn keiharde dieptepunten. En doorgaans veert de rechtsstaat weer terug. Om 9 uur morgenochtend wordt er weer gewoon recht gesproken door rechters die allemaal op de fiets naar hun werk zijn gekomen of gewoon met de auto of de trein. We maken de kranten, we kijken misschien wat beter uit, maar volgens mij is de stemming en de motivatie in ons type samenleving dermate positief dat we ons dit niet laten afpakken. Het wordt misschien anders als we iedere week een publieke figuur zien vallen. Als er mensen worden opgeblazen, als er een campagne van geweld komt. Dan zou ik beginnen te denken aan het wankelen van de rechtsstaat. Maar dat is niet het geval. Ook de liquidaties die we kennen, iedere liquidatie is er één te veel. Maar ook dat valt in omvang nog behoorlijk mee. Dat zijn er een handvol of hooguit 10 in een jaar. Allemaal in de onderlinge competitie tussen georganiseerde bendes. Heel erg, maar toch iets anders. Deze ondermijnende aanslagen die zijn zo zeldzaam dat we daar voldoende veerkrachtig voor zijn om dat te kunnen incasseren.
Oké, dat zijn toch wel optimistische woorden dan. Dankjewel, Volker Jensma en Mark Liefse Adriaanse. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week begint het reces. Normaal zouden we dan zeggen tot over, wat zijn dit, 6 weken of zo. Maar dat doen we dit jaar niet, want we zijn voorlopig gewoon bij je. Dus ik ga gewoon weer zeggen, tot volgende week.